Welkom bij de Gospel Transformation Podcast met Stijn Versluis. Wij geloven dat echte verandering begint bij het kennen van Jezus. Laten we nu samen luisteren naar Stijn.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gospel Transformation Podcast. Wat geweldig dat je opnieuw luistert. En deze podcast heeft als titel De Wortel van Alle Angst. En we hebben de vorige keer hebben we ook met elkaar nagedacht over het thema angst, maar vooral ook over de sleutel om op elk gebied van je leven vrij van angst te leven. En we hebben ontdekt dat de sleutel tot vrijheid van angst is bewustzijn en vertrouwen op Gods liefde en Gods zorg voor jou. Dat is het antwoord. En ik zei al dat we vandaag dieper in zouden gaan op waar angst eigenlijk vandaan komt en wat het ultieme antwoord op angst is. En dat gaan we dus vandaag doen. En ik geloof dat welke angst je op dit moment ook ervaart in je leven, dat door deze podcast heen God tot je spreekt, de Heilige Geest aan het werk is en dat je werkelijk vrij zult worden, vrijheid ontvangt op dit moment van elke vorm van angst in je leven. Maar voordat we in het onderwerp duiken, wil ik samen God uitnodigen om dat in ons te doen. Vader, ik wil u danken dat u een goede vader bent. Dank u wel dat u ons gemaakt heeft voor leven en dat in overvloed. Dank u wel dat angst niet ons deel is, maar dat vrede en diepe rust ons deel zijn door wat Jezus voor ons heeft gedaan. En ik bid dat u in deze minuten die we samen doorbrengen, dat u met uw geest werkt. Heilige Geest, we nodigen u uit om in ons te doen wat u alleen kunt doen. Dank u, Vader. Dank u. We prijzen uw naam. Amen. Nou, zoals ik al zei, we gaan het hebben over de wortel van alle angst. En ja, ik dacht erover na van ja, eigenlijk is het zo, als je met een probleem wilt afrekenen, dan zul je altijd eerst goed moeten beseffen, wat is nou eigenlijk de oorzaak van dit probleem? Dus niet in elke situatie zo, maar heel vaak is dat een sleutel. Vooral bijvoorbeeld ook op medisch gebied. Als je iets mankeert, of als je ergens last van hebt, voordat een dokter jou medicijnen geeft, gaat hij altijd eerst op onderzoek uit. Hij gaat eerst met bijvoorbeeld bloedafname of een andere vorm van diagnostisering. Ja, gaat hij aan de slag om te ontdekken wat er mis is in je lijf. En pas als hij weet wat het probleem is, dan kan hij ook de juiste behandeling voorschrijven. Dat kunnen medicijnen zijn en dat kunnen andere dingen zijn. Maar als je niet de juiste diagnose stelt, dan krijg je ook niet de juiste behandeling. En ik hoorde dat daar een voorbeeld over laatst. Ik hoorde een verhaal van iemand die had klachten in zijn gewrichten en door zijn hele lijf heen. En deze persoon had er echt veel last van en er werd steeds erger en erger en erger. En wat ze eigenlijk dachten was, dit is een vorm van reuma. En ze begonnen dus ook medicijnen voor te schrijven. Die begonnen die ook te gebruiken om reuma-verschijnselen te bestrijden en om daar de pijn van te verminderen. Alleen, dat bleek allemaal niet zo goed te werken en het werd eigenlijk alleen maar erger. Tot op een dag, ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar tot op een dag een arts zei, is het misschien niet wat anders en is het misschien niet een bepaalde soort van infectie? Ik weet niet helemaal de details. Lang verhaal kort, ze kwamen er inderdaad achter dat deze persoon geen reuma had, maar dat er een bepaalde infectie in zijn lichaam was. En wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben hem antibiotica gegeven en binnen een aantal dagen begon hij al op te knappen. En uiteindelijk is hij compleet hersteld van al die symptomen. Toen ze eenmaal de juiste diagnose hadden gesteld, konden ze ook de juiste behandeling geven. En deze persoon heeft zijn leven teruggekregen. En daar is hij enorm dankbaar voor. Maar zo dacht ik ook na over het onderwerp angst. Als we nadenken, angst is als het ware een, ja, je zou het kunnen vergelijken met een aandoening, met een ziekte. Met iets waar je last van hebt en wat er niet hoort en wat allemaal negatieve gevolgen heeft. Maar als we echt met angst willen afrekenen, dan zullen we moeten gaan naar de oorzaak van die angst, naar de wortel ervan. En ik weet dat, dat er misschien ook in de, misschien hoor je vaak mensen het spreken over, hè, angst kan voortkomen uit legio dingen, trauma's, ervaringen, dingen die je hebt meegemaakt en nog heel veel andere dingen, bepaalde informatie die je tot je neemt. En dat is allemaal waar. En daar doe ik op zich niks aan af. Alleen ik geloof dat er een diepere wortel is van de angst die wij als mensen allemaal kennen. En ik geloof dat de Bijbel ons het antwoord geeft waar angst uiteindelijk, als je het helemaal terugbrengt tot de essentie, vandaan komt. En meteen geeft de Bijbel ons ook, geeft Jezus ons ook de oplossing. We gaan de juiste diagnose stellen en dan gaan we de juiste behandeling krijgen. Wauw, en dan worden we dus vrij van angst. Laten we lezen in Genesis hoofdstuk 3. En ik geloof dat dit eigenlijk de eerste keer is in de Bijbel, zoals ik het lees, is dat er angst naar voren komt. Dat het onderwerp angst aangesneden wordt. En als je daarover nadenkt, hè, dus als je in de Bijbel leest, dan is het altijd heel goed om, als je een onderwerp goed wilt bestuderen, om helemaal terug te gaan en te kijken, wanneer wordt dat nou voor het eerst in de Bijbel genoemd? Wanneer komen we nu dat voor het eerst tegen? En dat geeft ons heel vaak een sleutel onderwerp beter te begrijpen. Dus dat heb ik ook met angst gedaan. En dan kom je uit bij Genesis hoofdstuk 3. Dit is het verhaal van Adam en Eva die in de hof zijn. En in deze situatie staat dat in Genesis 3. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Dus dit gaat over de zondeval. Dit gaat over het verhaal waarbij Satan Adam en Eva misleidt en vertelt, God houdt iets van je achter. En hij heeft wel gezegd, of dat hij trekt eigenlijk in twijfel wat God heeft gezegd. Dus hij trekt in twijfel dat God heeft gezegd dat ze niet van die boom van kennis van goed en kwaad moeten eten. En dat doen ze dan wel en dan gebeurt het volgende. Toen werden de ogen, dat staat in het volgende vers, van beide geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Dus wat gebeurt er? Zodra ze eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad worden hun ogen geopend. Opeens beseffen ze dat ze naakt waren. En dat is waar schaamte begint. Want wat doen ze? Ze gaan opeens vijgenbladeren samen vlechten en daar voor zichzelf schorten van maken. Daarvoor waren ze ook naakt, maar dat was geen probleem, want er was geen schaamte. Maar nu, doordat hun ogen open zijn gegaan, doordat ze aten van die boom van kennis, van goed en kwaad, daardoor kwam schaamte hun leven binnen. En wat gebeurde vervolgens? Ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, dat is God, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Zie je wat er hier gebeurt? Adam en Eva maken een fout en ze worden zich opeens bewust van hun tekortkomingen. Ze worden zich opeens bewust daarvan en ze weten in zichzelf dat ze iets verkeerd gedaan hebben. En schaamte komt in. Schaamte komt de wereld in. Want hij zegt ook, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Dus angst doet zijn intrede. Waarom was hij bevreesd? Ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Hij werd zich bewust van kennis van goed en kwaad. Hij werd zich ervan bewust dat hij naakt was. En dat is waar angst begon. Angst begint wanneer we eigenlijk bewust worden van onszelf. Angst begint ook wanneer we schuldig staan voor God. Dat is de ultieme angst. En de Bijbel spreekt er ook over dat mensen angst hebben voor de dood. Waarom hebben mensen angst voor de dood? Omdat ze diep van binnen beseffen dat ze dan verantwoording af moeten leggen voor wat ze hebben gedaan. En dan komt schuldgevoel omhoog. Ik heb ook al eens begrepen dat heel veel psychische aandoeningen, als je het terugbrengt tot de kern, heeft het te maken met schuldgevoel. Dat is een hele belangrijke wortel van angst. En je ziet het dat het hier dus al gebeurt. Ik maakte dit de laatste keer mee. Ik was ooit onderweg van waar ik woon, helemaal naar het oosten van Nederland. En ik zit lekker op die snelweg, ben ik aan het rijden en wie mij kent. Ik kan soms een beetje dan in gedachten zijn en een beetje de wereld omheen vergeten. En op een gegeven moment reed ik daar. Ik denk van waarom zie ik nou in de verte een file opdoemen? En opeens moest ik eigenlijk op de rem en alle auto's stonden stil. En toen besefte ik eigenlijk pas waar ik was. Ik besefte dat ik de laatste afslag in Nederland op de A12 had gemist. En dat ik inmiddels... Of de A1, nee, was de A1. Maar goed, ik was de laatste afslag gemist en ik stond dus voor de grens met Duitsland. Nou, op zich geen probleem. Hè? Het is jammer, je bent natuurlijk te laat op je bestemming, want je moet eerst in die rij staan en door die controle heen. Want ze waren op dat moment waren ze een grenscontrole aan het doen. Alleen het enige wat er gebeurde is, wat ik me besefte op dat moment, is dat ik mijn paspoort niet mee had. En voor zover ik weet is het belangrijk dat als je de grens overgaat, ook binnen Europa, is het belangrijk dat je je paspoort of je ID-bewijs mee hebt. En je rijbewijs is eigenlijk vooral bedoeld voor, ja, als rijbewijs en telt niet per se als document wat geldig is om de grens over te gaan. En toen kwam er iets van angst in me op. En lang verhaal kort, ik werd er gelukkig niet uitgepikt en ik mocht doorrijden en ik ben snel weer terug omgekeerd. En uiteindelijk ook op mijn bestemming gekomen. Maar ik moest denken aan dit voorbeeld. Waarom had ik angst? Waarom kneep ik hem op dat moment? Ik kneep hem omdat ik me besefte dat ik een fout had gemaakt. Ik was me bewust van mezelf. Ik was me bewust van mijn schuld eigenlijk. Ik had een fout gemaakt. Ik had het niet met opzet gedaan, maar ik had een fout gemaakt. Ik was verkeerd. En zij hadden eventueel ook het recht om mij dan aan te houden. Ik weet niet wat ze zouden doen. Ik denk dat het wel mee zou vallen, maar toch. Het had mij problemen op kunnen leveren als ze ontdekt hadden. Ja, maar u heeft geen ID-bewijs en u heeft ook geen paspoort mee. Wat denkt u? Kunt u zo door de grens over? Dus mijn besef van mijn tekortkoming zorgde voor een angst en eigenlijk een vrees voor deze mensen. Had ik nou mijn paspoort gewoon meegehad, dan had ik die angst helemaal niet gehad. Want dan was ik in de rust geweest. Dan had ik geweten, ja, als ze mij daarna vragen, dan kan ik het gewoon laten zien. Dan zien ze dat ik er ben, is er niks aan de hand. Dat is een voorbeeld van hoe angst eigenlijk heel vaak geworteld is in een besef dat we het gemist hebben. En nu wil ik gaan kijken naar wat is dan de oplossing daarvoor. En Gods oplossing die vinden we in 1 Johannes 4 vers 8. En ik geloof dat dit is eigenlijk de tekst in de Bijbel die het antwoord geeft op de vraag hoe kunnen we afkomen van angst. En daar staat er is in de liefde geen vrees. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Dus opnieuw staat hier heel duidelijk, vrees houdt straf in. Dan zie je hetzelfde principe terugkomen. Dus wat zit er achter vrees, wat zit er achter angst? Daar zit een angst in om gestraft te worden. Toen ik daar bij die grens stond, was ik bang om gestraft te worden door de politie op een bepaalde manier, omdat ik in gebreken was, omdat ik iets vergeten was, omdat ik fout was. En als wij een besef krijgen dat we het gemist hebben, en al helemaal als we het beseffen dat we het gemist hebben bij God, dan komt de vrees. En want er staat de vrees houdt in mijn straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Maar als je dus wel volmaakt in de liefde bent, dan wordt elke vorm van vrees uitgebannen. Liefde drijft vrees uit. Het antwoord op angst is Gods liefde. Maar hoe werkt dat dan precies? Wat bedoelt Johannes nou met die liefde die de vrees uitdrijft? Nou, een paar versen ervoor geeft hij eigenlijk zelf het antwoord op die vraag. En dat is 1 Johannes 4 vers 10. Hij zegt daar, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, 1 Johannes 4 vers 10, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Wat is de essentie van Gods liefde? De essentie van Gods liefde is dat hij niet wacht tot wij ons eigen leven op orde brengen. De essentie van liefde is niet dat wij eerst iets moeten doen. Nee, de essentie van liefde is dat God naar ons toe komt en zijn zoon laat sterven voor ons aan een kruis. Dat hij zijn eigen zoon stuurt als een verzoening, als een betaling voor al onze zonden. Wat betekent dat? Dat zijn zoon de verzoening is voor onze zonden. Dat betekent dat Gods relatie met ons wordt hersteld doordat Jezus de zonden verzoent. Dat is wat Jezus deed aan het kruis voor jou en voor mij. Toen Jezus aan het kruis stierf, zei hij, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Als dat geen associatie geeft met angst, weet ik het niet meer. Dat is die harte kreet van, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En weet je waarom dat was? Omdat Jezus op dat moment jou en mijn schuld op zich nam. Hij droeg de straf voor jou en voor mij. En God keerde zijn gezicht af van Jezus, zodat zijn gezicht zich voor altijd naar jou kon keren in genade. God keerde zijn gezicht af van Jezus, zodat zijn aangezicht voor altijd over jou zou lichten. Het antwoord op angst is afrekenen met de wortel ervan. En dat is schuld. En hoe rekenen we af met schuld? Dus maar één manier. Komt niet door beter ons best te doen. Komt niet door het proberen te vergeten. Komt niet door proberen te compenseren voor wat we verkeerd hebben gedaan. Om onszelf een soort gevoel te geven. Nou, omdat ik nu iets wel goed gedaan heb, is het soort van gecompenseerd. Nee, er is maar één antwoord op schuld. En dat is het bloed van Jezus. Jezus heeft de schuld voor jou betaald. En jij hoeft niets meer te doen om jouw schuld af te lossen. Jezus heeft jouw schuld bij God voor jou afgelost met zijn eigen bloed. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus droeg de straf die wij verdienden. Misschien ken je het verhaal al van Jona. Jona die is rebels, die loopt bij God vandaan en die gaat de andere kant op, neemt een schip weg van het aangezicht van God. En terwijl ze op dat schip zijn, vindt er een storm plaats. En nou ja, op een gegeven moment gaan ze al die zeelieden die roepen tot hun God en ze zijn allemaal bezig van oké, wat is de oorzaak hiervan? Ze beseffen, ze hebben angst, ze beseffen dit is iets bovennatuurlijks. Hier heeft iemand iets gedaan wat niet kan en daarom overkomt ons deze storm. Lang verhaal kort, Jona geeft uiteindelijk toe, hij zegt ik ben de oorzaak hiervan en ze gooien hem overboord en hij wordt opgeslokt door een grote vis. En die spuugt hem weer uit op het land en dan gaat het verhaal verder. Jezus zelf refereert ook aan Jona in het Nieuwe Testament. En dan zegt hij dat Jona een type is van hemzelf. Dat zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis is geweest. Dat ook de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten uiteindelijk in het graf zou zijn en weer op zou staan uit de dood. Jona droeg de straf zodat de storm kon gaan liggen en de zeelieden werden gered. Jezus werd voor jou en mij in de zee van het oordeel geworpen, zodat jij en ik vrij van angst en vrij van de storm verder kunnen leven. Jezus droeg de straf die jij en ik verdienden. Doordat Jezus heeft betaald, is de schuld weg, hebben wij vrede met God en is angst verleden tijd. Maar het is belangrijk dat we dat wel echt ontvangen. Want als er angst in ons leven is, dat betekent dat we nog niet ten volle hebben ontvangen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat deed me denken aan een verhaal van een oude dame. Die was een dame die had jarenlang in het, ik wil bijna zeggen landgoed, want het was echt een gigantisch groot huis, gewerkt had van een hele rijke heer. En deze rijke heer was heel erg liefdevol en heel goed voor deze vrouw die bij hem diende als schoonmaak en koken en ze deed alles voor deze man en ze diende hem jaren en jaren en jaren lang. En ze woonde in het dorp vlakbij in een eenvoudig huisje, maar ze had altijd genoeg, want deze heer die zorgde altijd goed voor haar. Op een dag, heel tragisch, komt deze heer te overlijden. En dat was ontzettend erg, ook voor de vrouw, want ze had altijd die heer gediend. Maar de heer had haar iets nagelaten. Dat was ogenschijnlijk niet heel iets bijzonders. Het was eigenlijk niet zo'n heel groot schilderijtje. En dat was het enige wat zij kreeg van de hele erfenis. En ze nam dat schilderij, nam ze natuurlijk aan en dat nam ze mee naar huis. En dat bewaarde ze in een hoekje van de kamer, want ze vond het niet echt heel mooi. En eigenlijk dacht ze bij zichzelf steeds maar, ik snap het maar niet. Hoe kan die heer nou zo goed voor mij zijn geweest en altijd mij zo goed behandeld hebben? En als die dan zijn testament maakt, dan laat hij mij maar één klein schilderijtje na. En ja, heel eerlijk gezegd, omdat haar inkomen ook was afgenomen en deze heer niet meer kon dienen, ja, was het armoedtroef voor de vrouw. En uiteindelijk na een aantal jaar stierf ze eigenlijk van eenzaamheid, maar ook wel van ja, dat ze gewoon kort had aan eten en drinken en alle andere dingen die ze nodig had. Dat was een heel tragisch einde. Toen kwamen er een paar mensen in haar huis en die gingen het huis opruimen. En toen zegt op een gegeven moment een van die mensen, heb je dat schilderijtje al gezien? Wat er in die hoek staat? Nee, hoezo? Hij zegt, weet je wat erop staat? Dat is de handtekening van Vincent van Gogh. Nou, je raadt het al, dat schilderij was een fortuin waard, want het was een originele Vincent van Gogh. Deze vrouw had jarenlang geleefd in tekort. In een soort van gevoel van, ik doe er niet toe. Ik snap het nog steeds niet. En ze was uiteindelijk in eenzaamheid en honger gestorven. Terwijl ze miljoenen guldens of euro's, het was al een tijdje geleden, dus ik denk dat guldens waren, miljoenen guldens in huis had staan. In de vorm van dat schilderij. En dat is een plaatje van ons leven. Hoe vaak zijn wij niet als deze vrouw? Jezus heeft voor ons de prijs betaald. Jezus heeft ervoor gezorgd dat wij volkomen met God verzoend kunnen zijn. Dat we zijn vrede kunnen ontvangen. En daarom moet angst wijken uit ons leven. Dat is waar Jezus voor betaald heeft. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar we moeten het wel in ontvangst nemen. Zoals, wat had die vrouw nou moeten doen? Ze had dat schilderij natuurlijk met beide handen aan moeten pakken. En ze had het kunnen verkopen en had ze een fortuin gehad. En had ze voor de rest van haar leven kunnen leven. En dan had ze een prachtig leven gehad. Maar omdat ze niet eigenlijk ten volle besefte wat ze had en het niet aanwendde, daarom had ze er ook niks aan. Romeinen 5 vers 17 zegt het volgende. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft. Door de ene. Wat is dat? Wat betekent dat? Dat de dood regeert. En dat uiteindelijk we allemaal sterven als gevolg van de zonde. Nou, als angst ergens in een plaatje past, dan is het dit plaatje wel. Angst heeft alles te maken met straf voor de zonde en de consequentie ervan dood. De essentie van angst is dat we gescheiden zijn van God, dat we hem moeten missen, dat we al zijn zegeningen missen. Dat is de essentie waar angst op is gebaseerd. En door de overtreding van de ene, door wat Adam deed in Genesis 3, omdat Adam ten val kwam en toen zag je dat zonde en angst haar intrede deden. Er staat hier, door de overtreding van de ene, dat is Adam, heeft de dood en heeft angst ook geregeerd door de ene, door Adam. Veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Angst regeert niet meer over jou als jij de overvloed van Gods genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangt. Op het moment dat je dat doet, verlaat angst je leven en heeft angst niet langer grip op jou. Wat is die overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid? Dat betekent dat het bloed van Jezus meer dan voldoende is voor al jouw falen, voor al jouw tekortkomingen. En de gave van de gerechtigheid is dat God zegt, jij staat recht voor mij, niet op basis van wat jij doet, maar op basis van wat Jezus heeft gedaan. Simpelweg door daar je vertrouwen op te stellen. Op het moment dat je je vertrouwen stelt op het volbrachte werk van Jezus en weet dat je daarom recht voor God staat en dat al je zonden zijn vergeven, dan verlaat angst je leven. De dood, angst, regeert niet meer langer in je leven, maar jij regeert door Gods genade, door Jezus Christus. Sta jij boven angst. Wauw, wat een vrijheid. Dat is wat God ons vandaag aanbiedt. En ik wil je echt aanmoedigen, als jij in Jezus bent, als jij Jezus volgt, als jij je leven aan Jezus hebt gegeven, ga erin staan. Pak het actief. Hè. Dit woord ontvangen is niet van nou, het komt wel een keer. Nee, dit woord ontvangen betekent eigenlijk vastgrijpen. Je moet het vastgrijpen, je moet zeggen, dit is wat Jezus voor mij heeft gedaan en daarom is angst niet langer nummer 1 in mijn leven, maar de genade van God is veel krachtiger. Ik ontvang vergeving, ik ontvang rechtvaardigheid, ik ontvang het leven wat Jezus mij geeft en daarom heeft angst niet langer het zeggenschap over mij. Maar als je Jezus nog nooit hebt aangenomen, dan is dit het moment waarop God tot je spreekt en is heel urgent. Want angst kan in ons leven regeren, dood kan in ons leven regeren als gevolg van dat we zondaars zijn, dat we bij God weggelopen zijn, dat we op onze eigen manier leven. Maar de Bijbel zegt als we ons bekeren, als we ons afkeren van onze zonden en ons keren naar Jezus, ons vertrouwen op Jezus stellen en hem aannemen als onze Heer en zeggen Jezus, ik geloof dat u voor mij gestorven bent en opgestaan uit de dood. Op het moment dat we hem aanroepen, dan worden we gered en dan worden we rechtvaardig, dan staan we recht voor God. Als jij Jezus nog nooit hebt aangenomen en als jij dat op dit moment wil doen, als jij op dit moment je leven over wil geven aan Jezus en vanaf vandaag hem wilt volgen, bid mij dan hardop na. Zeg Jezus, ik geloof dat u de Zoon van God bent. Dank u wel dat u voor mij bent gestorven. Dank u wel dat u mijn zonde verzoend hebt door uw bloed. Ik keer me af van mijn zonde. Ik keer me naar u, Heer Jezus. Ik geloof dat u opgestaan bent uit de dood. Vanaf nu hoor ik bij Jezus. En Jezus hoort bij mij. Ik sta recht voor God. Angst regeert niet langer in mijn leven. Maar Gods genade regeert in mijn leven. Ik ben een kind van God en geliefd door mijn hemelse Vader. Amen. Als je dit gebed voor het eerst gebeden hebt, dan moedig ik je aan om een kerk te zoeken waar het altijd over Jezus gaat. Volg Jezus, laat je dopen en luister naar zijn woord. Je kunt naar deze podcast luisteren of naar anderen die over Jezus spreken en hem verkondigen. Want dan ga je groeien in geloof en dan ga je nog meer ontdekken dat Jezus voor je heeft gedaan. En dan ga je nog meer in de vrijheid wandelen die God voor je heeft. Tot de volgende keer. Het was geweldig om vandaag weer het woord met je te delen. En ik zie uit naar de volgende podcast.
Dank je wel voor het luisteren naar de Gospel Transformation Podcast. Wij geloven dat jouw leven samen met Jezus nooit meer hetzelfde zal zijn. Wil je meer weten of ons financieel ondersteunen? Bezoek dan onze website www.gospel-transformation.org. Gospel Transformation, met jou het evangelie delen.